Op de Brink in Laren is deze maand een bijzondere foto-expositie te zien. 14 portretten van mensen die op hun eigen manier anders zijn en er toch bij horen. In dat kader past ook de intrigerende figuur Jacob Israël de Haan. En hij leefde van 1881 tot 1924. En hij was schrijver, dichter en jurist. Hij schreef als een van de eerste in Nederland openlijk over homoseksualiteit en verbleef regelmatig in Laren, waar zijn zus Carrie van Brugge woonde. We spreken met onze Larense geschiedenisdocent Teun Koetsier over zijn betekenis toen en nu. En goedemorgen, Teun, welkom.
Goedemorgen.
Ja, de foto-expositie is een pleidooi voor mensen die anders zijn en er toch bij horen. Hoe past Jacob Israël de Haan, oftewel Joop de Haan, begreep ik, zoals hij genoemd wordt door zijn vrienden, binnen dit thema?
Jacob Israël de Haan was homo. En in die zin past hij er heel goed in de Pride Month. Ja. En er is een link met Laren. Ik zeg soms van, noem mij een bekend persoon en ik construeer een link met Laren. Nou, in het geval van Jacob Israël de Haan is dat mij gelukt.
Ja, nou ja, kijk eens aan. En hij schreef dus al in 1904 openlijk over homoseksualiteit. Dat was toen een ongekend taboe. Wat zegt dit over hem?
Nou, dat hij aan de ene kant natuurlijk dat hij homo was, maar aan de andere kant dat hij zijn nek wel uit dorst te steken. Dat deed hij. Homoseksualiteit is namelijk nog heel lang een probleem in Nederland. In de 18e eeuw zijn er nog ettelijke, als mijn bronnen kloppen, honderden doodvonnissen uitgesproken voor homoseksualiteit. Sodomie, zoals dat toen werd genoemd, dat werd als een grote zonde gezien, als volstrekt fout gedrag. En pas in 1811 werd het uit het wetboek van strafrecht gehaald. Dat is 2 eeuwen geleden en een eeuw gaat snel voorbij, want ik ben bijna 80 en dat is bijna een eeuw. En ik weet het dus hoe hard dat gaat. Dus nog niet lang geleden was homoseksualiteit echt een probleem. En soms is het dat nog. Dus zo'n Pride Month vind ik geweldig. En in Laren heeft men het dan verbreed en gezegd van, nou, het gaat toch eigenlijk meer over inclusiviteit in zijn algemeen. Hmm. He? Alle groepen die gediscrimineerd worden en ten onrechte, die nemen we mee. Dus ik sta helemaal achter die tentoonstelling. En Jacob Israël de Haan is een fascinerend figuur.
Wat maakt hem voor jou fascinerend?
Nou, het is een Joodse man die onderwijzer wordt. Hij valt van zijn geloof af, maar hij hervindt zijn geloof. Hij gaat rechten studeren, briljante rechtenstudent. Wordt ook een briljant advocaat. Dus hij wordt weer echt Joods. En dan wordt hij Zionist. Wat is een Zionist? Een Zionist is iemand die denkt dat de Joden, dat er maar voor het Joodse volk maar één echte weg in de toekomst is. En dat is terug naar Israël. Naar waar ze vandaan komen. Waar ze 2000 jaar geleden verdreven zijn. Dat is de grondgedachte van de Zionisten. En de Haan wordt dus Zionist. En gaat ook naar Israël. En daar ontdekt hij dat 90% van de bevolking Arabier is. En dat die lang niet allemaal even blij zijn met die Joden die daar zich gaan vestigen. En dan uiteindelijk keert hij zich tegen de Zionisten.
Keert hij zich tegen de Zionisten?
Omdat hij het volstrekt oneens is met die gedachte. Hij denkt erover na. En de manier waarop de Joden die zich daar gaan vestigen met Arabieren omgaan, bevalt hem niet. Hij realiseert zich dat het Zionisme niet een oplossing is. Dus hij keert zich tegen de Zionisten qua denken. En die accepteren dat absoluut niet. En daarom wordt hij dan ook in 1924 vermoord. En ik vind de Haan om allerlei redenen fascinerend. Maar als je zijn leven volgt, en dan zeker in de relatie met Israël, dan zie je dat die problematiek die nu speelt in Israël er 100 jaar geleden eigenlijk ook al was.
Is het eigenlijk ook dat we niet op zijn geschoten? Want we hebben het over het accepteren van iemand die anders is dan de rest. We hebben het over, nou ja, over Israël. En dit speelt. Nou, 1924 werd hij vermoord. Dus we zijn 101 jaar verder. En alles waar we het nu over hebben, speelt nog steeds.
Absoluut.
We zijn eigenlijk niks opgeschoten.
Misschien kun je dat zo zeggen, ja. In ieder geval, die problematiek die is er nog steeds. En ik waag me niet aan suggesties met betrekking tot een oplossing. Eigenlijk zijn alle suggesties in die tijd ook al gedaan.
Ja.
En noem er eens een paar, dus wellicht dat we...
Nee, daar worden we niks wijzer van, maar ik kan ze wel noemen. Kijk, een staat waarin Joden en Palestijnen samenleven en goed met elkaar omgaan. Eigenlijk is dat wat je zou willen. En die gedachte werd toen ook al geopperd.
Laten we teruggaan.
En dan een Joodse staat. Een staat met een meerderheid van Joden die daar de controle hebben. Dat is eigenlijk wat er is gerealiseerd. Maar het blijkt dus ook geen oplossing te zijn. Dus allerlei gedachten die wij nu hebben, die waren er toen eigenlijk ook al.
Ja, dus wat doen dan, Teun? Hebben we hier gewoon over 100 jaar, zeg maar, dan zal er een andere studio staan dan deze. Hebben we dan weer hetzelfde verhaal?
Ja, kijk, ik heb geen oplossing. Laten we nog even bij Jacob Israël de Haan blijven.
Ja.
Hij is interessant als schrijver. Hij is ook interessant als jurist. Kijk, daarin hij heeft in ettelijke processen opgetreden als advocaat in Israël. En daarvoor moest hij zich het Ottomaanse recht eigen maken, want dat heerste daar. En dat deed hij, moeiteloos. Het was echt een briljante man. En dan is er die literaire kant van hem. En wat ik dan ook interessant aan hem vind, en dat is ook een link met Laren. Je hebt in Blaricum, net over de grens, daar woonde in de latere fase van zijn leven de briljante wiskundige L.E.J. Brouwer, een van de drie grote, echt grote Nederlandse wiskundigen die we ooit hebben gehad. En daar had De Haan ook contact mee. En dan op een bijzondere manier. Hij maakte deel uit van die twee heren, maakte deel uit van een groep waar ook Frederik van Ede in zat en nog een aantal anderen. En die hielden zich bezig met wat men significa noemde. En significa is eigenlijk een filosofie van de taal. Naar mijn idee is de taal een van de grote uitvindingen die de mens ooit heeft gedaan. Een absoluut geweldige uitvinding. Je moet je voorstellen dat je geen taal hebt en dat je je moet beperken tot die 40 geluiden die chimpansees hebben om elkaar met elkaar te communiceren.
Wel minder conflicten, denk ik.
Minder conflicten? Nou, daar heb je geen taal voor nodig om elkaar de hersens in te slaan. Dus je moet je voorstellen dat je geen taal hebt. Dat je niet een fantasie kunt uiten of een idee over hoe de wereld beter zou kunnen worden. Noem maar op. En die heren die waren in die tijd daarmee bezig. Die dachten taal is essentieel. Taal is een communicatiemiddel. Taal is ook een middel om anderen te beïnvloeden. En dat moet wel allemaal op de goede manier gebeuren. Willen we een beetje redelijk met elkaar omgaan. Dus moeten wij het fenomeen taal bestuderen. Dat is dan de significische beweging. En Van Brugge en Brouwer maakten, en trouwens ook Frederik van Ede, die maakten daar onderdeel van uit. En dat heeft onder meer geleid tot de oprichting van de Internationale School voor Filosofie in Leusden, die nog steeds bestaat. Die stamt uit deze periode. Daar was De Haan indirect ook bij betrokken. Kortom, die De Haan is echt een fascinerende figuur. En dan is hij natuurlijk de broer van Carrie van Brugge. En dat is op zich ook een heel fascinerende dame. Maar daar kunnen we het een andere keer misschien over hebben.
Dat lijkt me goed om Carrie nog een andere keer te bespreken. Als we één ding van hem nu mogen meenemen, iets wat we 100 jaar later van hem kunnen leren, wat zou dat dan zijn?
Ik zou zeggen die openheid met betrekking tot homoseksualiteit.
Nou, dan,
en überhaupt met betrekking tot andersgaardheid.
Ja, dat... Dat is mooi. De foto-expositie op de Brink in Laren herinnert eraan dat de strijd om er gewoon bij te horen niet nieuw is. En die tentoonstelling die is te zien. Dankjewel, Teun.
Graag gedaan.